Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Want niemand weet hoe goed die is, omdat ze niet weten hoe goed die AlphaTauri is. Ondanks dat het een zusterteam is, wat natuurlijk veel beter had moeten zijn. Dat is een foutje van Helmut, van Red Bull.
Hallo iedereen, Max Verstappen hier, wereldkampioen Formule 1. En je luistert naar Grand Prix Radio.
Red Bull-coureur Max Verstappen kan in iedere auto op de Formule 1-grid een pole pakken, zegt de Red Bull-adviseur Helmut Marko. Mercedes-coureur Lewis Hamilton heeft getekend. En over 2 weken zendt Grand Prix Radio het hele Formule 1-weekend live uit vanaf het strand in Zandvoort. En jij kan erbij zijn. Welkom bij aflevering 33, jaargang 5 van Nederlands grootste Formule 1-podcast. Vanuit de Harbour Club in Vinkeveen. Mijn naam is Twan van Peperstraat en dit is Formule 1 aan tafel.
Get me out of this fire.
This has been incredible. Points on debut.
There's something loose between my legs.
Simply lovely, mate.
Yo, hey. Yo, ho.
I guess we're stopping one.
Dit is de grootste Formule 1 podcast. Formule 1 aan tafel.
Met ook deze week weer 3 gasten. Gijs van Lennep is er, voormalig Formule 1 coureur en winnaar van de 24 uur van Le Mans met Helmut Marko. Gijs, allereerst, hoe gaat het met je? Fysiek helemaal fit?
Gaat helemaal goed, ja.
Ja. Welke coureur maakt de meeste indruk op jou in de eerste seizoenshelft van 2023?
Ja, Max natuurlijk.
Indy Dontje is er ook, coureur en winnaar van de 24 uur van Daytona. Indy, kan Verstappen inderdaad in elke auto een pole position pakken?
Nee, dat denk ik niet.
Nee?
Nee.
Waarom niet?
Nou, omdat je toch, het is een samenhang van alles. En je hebt ook gewoon een hele goede auto nodig, wil je hem altijd daarvoor aanzetten. En ik vind dat de verschillen tussen, als je kijkt in kwalificatie, nog niet zo groot zijn dat hij overal de pole kan pakken, heel makkelijk.
Gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. En ook Bas Schothorst is er, coureur en co-host Formule 1 vrije trainingen op Grand Prix Radio. Bas, ja, Nick de Vries gaat studeren op Harvard. Heb jij nog tips voor hem?
Nee, eigenlijk niet. Maar volgens mij gaat hij daarnaast ook wel weer in een andere klasse racen. Maar ik las het inderdaad en ik zag hem ook eventjes bij de première van Gran Turismo film afgelopen donderdag in Tuschinski. En hij zag er fit uit en volgens mij heeft hij heel veel zin in zijn volgende avontuur. En hij gaat een tweewekelijkse cursus doen aan Harvard. Ja, leuk.
En ook daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Ja, Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft gezegd dat Verstappen op dit moment zo sterk is dat hij in elke Formule 1-auto van ieder team een pole zou kunnen pakken. De 80-jarige Oostenrijker ziet ook dat Max zevenvoudig kampioen Lewis Hamilton voorbij is gestreefd. Lewis was altijd meester in het lezen van een race, maar Max heeft dat nu geëvenaard. Misschien is hij daar zelfs wel beter in, omdat zijn basissnelheid hoger ligt. Er heeft een ongelooflijk rijpingsproces plaatsgevonden, aldus Helmut Marko. Spreek je hem nog een klein beetje?
Ja, zeker. Volgende week in Zandvoort weer. Hè?
Ja?
Ja, dan zie ik hem even.
Is dat nog regelmatig even tussendoor bellen of dat niet?
Nee, niet regelmatig bellen. Nee, dat is nooit geweest. Maar ik ben helemaal geen beller. Dus dat heeft er ook mee te maken.
Maar slaat hij door met dit soort uitspraken?
Nou, hij heeft bijna gelijk.
Bijna? Leg uit.
Er zijn een paar auto's, maar dat heb je gezien met Ferrari, met McLaren en zo. En ik denk zelfs met een Mercedes kan je wel pole position rijden. En dan kan hij dus zeker. Maar met een AlphaTauri kan hij geen pole position rijden. Ja. Dus hij heeft niet helemaal gelijk. Hij overdrijft een beetje.
Bas, hoe sta jij erin?
Nee, ik denk ook niet dat hij het zo letterlijk bedoelt. Helmut Marko weet als geen ander natuurlijk wat er nodig is om pole position te rijden. Met name ook aan de autokant. En ja, natuurlijk kan het met een aantal teams. En ik denk dat hij gewoon wil onderstrepen dat Max het waanzinnig doet dit jaar. Nou, dat kan iedereen zien. Maar hij rijdt natuurlijk niet met elke auto pole position. Dat is onzin.
Jij zei dat ook al, Indy. Maar hoe dicht is hij erbij? Dat Verstappen inderdaad zo sterk is dat het bijna zou kunnen.
Nou ja, als je kijkt gewoon naar de resultaten in de kwalificaties en hoe dicht het veld bij elkaar zit, voornamelijk in Q3, vind ik het gewoon heel spannend. Elke keer maar weer in de kwalificatie. Het is alleen in de race dat Verstappen echt als een kanon wegrijdt. Maar in de kwalificatie vind ik het altijd wel super spannend. Kijk naar een Albon die ook best wel mee kan doen in een Williams die nog niet op en top is. Dus
ik wou net zeggen, want hij heeft toch helemaal niet zo heel makkelijk elke keer. Als je alle Q1, Q2, Q3's naast elkaar zet, zo eenvoudig is het niet. Hè?
Ja, kijk, met de Mercedes, om de dominantie van Hamilton erbij te pakken, ja, die hadden gewoon een afstand van soms als een seconde. Ja, ja. Dat niemand wat te zeggen. En nu zit het gewoon in een aantal tiendes. Nou, een foutje is snel gemaakt en dan sta je niet op pol.
zou natuurlijk wel een keer heel leuk zijn, hè? Dat de coureurs in andere auto's een keer rijden. En...
Ja, nou, ja, misschien wel, maar ik denk niet dat
dat
kan.
Dat is natuurlijk, dat is natuurlijk onmogelijk. Ja.
Nee, dat gaat absoluut niet, want dan zit je alleen al met je stoeltje, ga je de mist in natuurlijk. En met de lengte van de auto en korte mannetjes, lange mannetjes. Nee, dat gaat niet goed.
Oké, okay, bij deze uitspraak van Helmut Marko moeten we dus maar snel vergeten. Voor de rest, betrappen we hem wel op veel wijsheden?
Heel veel wijsheden, ja. Hij kan, daarbij heeft hij ook verschrikkelijk hard kunnen rijden. Maar hij is heel verstandig, ja. Dat kan je wel zeggen.
Ja, ondertussen is Red Bull Racing enigszins verbaasd. De sterke DRS die het dit jaar heeft, heeft alles te maken met de dubbele of enkele beamwing. En heeft de concurrenten te kijk gezet. Maar dat ze er ook maar niet achter zijn, is een verrassing voor het team. Red Bull's adviseur Pierre Warchet, die zegt, mensen praten hierover sinds de introductie 2 jaar geleden. We hebben 100 tests gedaan van de FIA om maar te onderzoeken of er vals speelde en waarom het voordeel alleen maar op banen waren met hoge downforce. En dat betekent dat ze nog niet weten hoe het werkt. Dat werkt onze verbazing in ieder geval. Ja, kan iemand het even uitleggen? Wat is een dubbele beam wing?
zo diep zit ik niet in de materie. Ik weet alleen dat Red Bull hun grote voordeel uit de stukken van de DRS haalt. Omdat ze daar echt veel meer topsnelheid halen dan de andere auto's met DRS. Er zijn ook een beetje geruchten dat ze dan de DRS wilden elimineren uit de kwalificatie. Zodat dat niet meer mocht. En dan zou Red Bull ook niet meer zo sterk zijn als dat ze nu lijken.
Maar is het niet raar dat het zo lang duurt om dat te kopiëren?
Nou, ik denk dat dat misschien niet zo eenvoudig is als het lijkt. Hè? Want een auto die bestaat uit allerlei componenten en alles moet ook met elkaar werken. Hè? Dus het is eigenlijk, je kan niet zeggen, ik pak één deel van een andere auto, dat zet ik even op mijn eigen auto. Ze zullen het ongetwijfeld getest hebben, hè? Met name de grote teams. Ja, dus er zal een reden zijn dat ze het nog niet hebben.
Ja, is het een discussie die jij ontzettend volgt, Gijs?
Nou, niet erg, nee. Nee. Dit gaat mij een beetje te ver, zeg ik eerlijk.
Ben je ook blij dat het niet speelde in jouw tijd?
Nou, nee, wij begonnen wel met een vleugel. Maar een vleugel is nog niet met alle liflaffies wat we tegenwoordig allemaal hebben. Ja. Dus het is heel ingewikkeld.
Het is ook een beetje een onzindiscussie.
Het is mij te ingewikkeld. Ja. Vandaar dat ik het ook niet wil weten eigenlijk. Want laten die heren het maar uitzoeken. En ik zie het op de baan en op de stopwatch wel. Want daar gaat het om.
Ja, maar is dan onzin in discussie voor de leken die er van afstand gaan kijken? Want degene die er echt natuurlijk helemaal in zitten, die...
Ja, nee, precies. Maar ik denk, kijk, dit is net ertussenin. Dus de engineers weten precies hoe het zit. Hè? Ja. En wij zitten nu een beetje te gissen. Hè? Van waar, en ons af te vragen, waarom doen die andere teams het daar niet? En publiek interesseert het volgens mij heel weinig. Dus ze zoeken natuurlijk... iedereen zoekt naar redenen waarom Red Bull zo dominant is op dit moment. Ja. Ja, nou, en daarom krijg je allerlei discussies over dit. En hè, wat Indy net zegt, misschien willen ze het wel afschaffen in de kwalificatie. Nou ja. Allemaal onzin, denk ik. Ja, Red Bull heeft gewoon een hele goede auto. En de rest moet het maar zien hoe ze in de buurt komen.
En nog één ding. Je weet, mijn uitspraak. De beste rijder zit altijd in de beste auto. Ja? Altijd zo geweest.
Is dat echt zo?
Uiteindelijk wel, natuurlijk.
Ja, meneer Hamilton die zat 7 jaar in de beste auto. En hij wordt 7 keer wereldkampioen.
Ja.
Omdat hij toen de beste rijder was. Alleen nou, Max is nog misschien wel een tandje hoger.
Ja goed, Red Bull Racing is dus in 2023 het team om te verslaan in de Formule 1. De cijfers liegen er niet om. Red Bull heeft 694 ronden aan de leiding gereden. Als je even kijkt naar de nummers 2, 3, et cetera. Concurrentie komt er niet aan te pas. Ferrari 12 rondjes. Mercedes 11, McLaren 4 en Aston Martin 3 rondjes. Ja, wat maakt nou Red Bull zo goed en nog even buiten Verstappen?
Nou, ten eerste is de auto goed in race pace. Huh? Want inderdaad, net wat jullie ook zeiden, in de training is het maar net kantje boord. Hè? De foutje is zo gemaakt. Maar Max is tegenwoordig ook verstandig. En als de eerste ronde niet lukt, dan lukt het als de DRS open gaat bij de vierde ronde. En daarbij kan hij dan zogenaamd heet dat manager. Maar dat komt ook omdat de auto goed is. En hij kan het met zijn verstand heel goed managen, ja. En met zijn handjes. Ja. Dus dan wint hij het altijd.
Ja. En dan nog even, heren, buiten Verstappen. Wat maakt Red Bull zo dominant?
Ja, de hele package dit jaar. De auto is gewoon voor elkaar. En wat je hebt gezien in het verleden bij andere fabrikanten. Ja, dat heeft Red Bull nu. En dat duurt al een tijdje. En dat duurt misschien ook nog een tijdje. Ja, dat heeft met allerlei dingen te maken. Maar ja, de beste auto is van de tekentafel gekomen.
Ja, en je ziet dat hun banden slijtage, hun management is gewoon mega goed. Zij kunnen op een set banden veel meer vragen dan andere teams dat kunnen. Want als ze dat gaan doen, dan verbrand de banden eronder vandaan en heb je geen grip. En de Red Bull auto kan dat aan en dat maakt het verschil ook in de race.
Ja, als Red Bull niet mee zou doen dit jaar, had je een ontzettend leuk kampioenschap gehad voor de neutrale kijker. Ja. Want de rest zit volgens mij allemaal redelijk dicht bij elkaar. Ik heb nu een aantal races gezien waar het echt waanzinnig is. Hè? Als je bijvoorbeeld Red Bull Ring zag, waar het zo dicht bij elkaar zat. Ja, dat is wel wat we natuurlijk eigenlijk allemaal willen zien. En ja, dus we worden in dat opzicht ook wel verwend. Alleen ja, die Red Bull die is gewoon een stukje sneller.
Heeft Red Bull nog een zwakke plek?
Ik denk van niet, voorlopig. Ja. Want ze hebben ook 100% score. Hè? Want dan kan natuurlijk best eens een reletje kapot gaan. Ja,
misschien is dat een printje. PS is misschien de zwakke plek.
Ja. 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 En misschien is ook de dominantie. Je moet natuurlijk oppassen dat je niet lui wordt.
Ja.
En denkt,
ik heb toch het idee dat daar niet op de loer ligt. Dat ze daar...
Nee, maar de buiten is al binnen, jongens. Ja. Dus het is wat gaat er nou nog gebeuren? Max is kampioen, hè, in principe. Ik weet niet welke race het gebeurt, maar dat gaat niet heel lang meer duren. Nou, het constructeurskampioenschap is ook binnen. Dus ja, er zal een beetje luiheid of een beetje gemakzucht. Dat hoorde je al aan Max, hè, laatst op de radio, dat hij zei, zal ik anders nog een pitstop maken? Het wordt een beetje arrogant en op een leuke manier, hoor, overigens. Maar ja, die kant, daar zitten we al. Dus,
Op welke circuits kan het nog spannend worden? Dat Red Bull nog een beetje onder vuur komt te liggen? Dat ze nog wat concurrentie kunnen verwachten?
Moet ik even denken naar kijken.
Ik denk
naar
nergens, want we hebben alle varianten al gezien van circuits. Dus het is niet zo dat ze alleen op de snelle circuits goed zijn of alleen op de korte circuits.
Ik denk dat eigenlijk die is elk jaar leuk en spannend, Sao Paulo. Die is toch altijd wel, geeft toch altijd verrassingen.
Ja. Zijn er nog speciale races waar je naar uitkijkt, Gijs?
Nou, niet speciaal. Ik wacht gewoon af tot hij wereldkampioen wordt. Maar ik ben een enorme chauvinist. Dus als een Nederlander voorop rijdt, dan is het voor mij al gauw goed natuurlijk.
Ja.
Kan het meneer Van der Poel van zijn fietsje in de duin afvalt, dan vind ik het heel verschrikkelijk eigenlijk. Ja. Ja.
En wat laten we eerlijk zijn, jij als oud Formule 1 coureur, het heeft natuurlijk ook een ontzettende spin-off. Ik bedoel, jij bent straks ook weer eergast in Zandvoort, toch?
Ja, zeker weten, ja.
Ja.
En ik mag hier en daar een selfie maken en een handtekening zetten. En vorig jaar geloof ik 500 of zo. Dus het gaat nog steeds goed.
En wordt dan ook vaak gezegd, de weg voor Verstappen is geplaveid door onder meer Gijs van Lennep?
Nee, zeker niet. Hij is 10 keer zo goed als ik. Maar wel door zijn vader en zijn moeder. Ja. Dat is een ding wat zeker is. En door meneer Newey, die bij Red Bull natuurlijk hele goede dingen doet. Om die auto zo goed te maken.
Ja. Ja, maar het is natuurlijk wel een geweldige tijd waarin jij Formule 1 hebt gereden, Gijs, denk ik. Ik kijk altijd graag oude beelden.
Het was eenvoudiger, was het. Ja. En minder G-krachten. Voor de rest is het allemaal even spannend. Maar de G-krachten waren minder.
Maar was het ook al zo populair?
Was het conditioneel ook ietsje makkelijker, alhoewel het nog moeilijk genoeg was. En dan tegenwoordig, het respect wat je moet hebben voor de Formule 1-rijder van tegenwoordig.
Ja.
Daar kunnen er nog, ik heb het al eens meer gezegd, maar daar kunnen ook sporten nog wat van leren.
Maar toch nog even, mooiste race die je ooit hebt gereden in de Formule 1?
Nou, eigenlijk in de regen in Zandvoort, de eerste keer.
Ja.
Dat je dan 80 rondjes of weet ik veel overeind blijft. En dan meneer Danny Hulm en Graham Hill en Jackie Stewart eraf rijdt, die alle drie wereldkampioen waren. Omdat ze toevallig op andere banden reden en ik op de goede. Maar dat staat nergens verder. Maar je wordt wel 8e en dat is wel leuk natuurlijk.
Ja. Toen regen in Zandvoort, we gaan afwachten wat er allemaal gaat gebeuren eind augustus. Want het is bijna zover. Van 25 tot en met 27 augustus is het Dutch Grand Prix weekend. En het hele Nederlandse Formule 1 weekend zendt Grand Prix Radio uit vanaf het strand in Zandvoort. Met analisten, gast-dj's, optredens en natuurlijk ook live de vrije trainingen. Kwalificatie en race met Olaf Mol en Jack Ploy. En jij kan er live bij zijn in de studio of alles zien via Visual Radio. En luisteren via DAB+ in vrijwel heel Nederland. En daarnaast maak je kans op kaarten voor de Dutch Grand Prix 2024. En we verloten onder de bezoekers aan onze studio diverse Max Verstappen 2023 Zandvoort Edition Caps in samenwerking met Verstappen.com. Beleef de Nederlandse Grand Prix optimaal met Grand Prix Radio. En na de break in Formule 1 aan tafel spelen we Raad het Autogeluid. Je kan winnen een volle tank brandstof voor je auto, de Flitsmeister 2 en een fles officiële Ferrari Formule 1 champagne. We hebben een vraag binnengekregen op f1aantafel@grandprixradio.nl van Robert Visser over balans in een Formule 1 auto. Heeft Lewis Hamilton inderdaad getekend en ondervindt Norris problemen met zijn McLaren? En wat doet Nick de Vries nu? Tot zo.
Kaarten voor de officiële Max Verstappen-tribunes voor de Grote Prijs van Oostenrijk in 2024 zijn vanaf nu alleen verkrijgbaar bij Verstappen.com. Moedig Max ook in 24 aan en koop snel je kaarten, want op is op. Verstappen.com is het enige en officiële verkoopkanaal van tickets voor de Max Verstappen tribunes. Tank, Tink, Max korting. Profiteer en race nu naar Tink.nl. Zie Max Verstappen voor het laatst dit jaar in Europa racen en reis met GP-ticket naar de Grand Prix van Italië in Monza. GP-ticket heeft complete 4- of 5-daagse vliegreizen met de allerbeste tribuneplaatsen. Kies voor de kwaliteit en betrouwbaarheid van gpticket.nl.
WePly zet jouw websitebezoekers om in bruikbare leads. Met de volledig uitbesteden livechat van WePly haal je meer waardevolle leads uit je website. Al meer dan 2000 tevreden bedrijven gingen hiervoor. Probeer WePly 7 dagen gratis en ontdek het gemak van sales gekwalificeerde leads rechtstreeks in je inbox. Kijk op weply.nl/Grand Prix Radio voor meer informatie.
Welkom terug bij Nederlands grootste Formule 1-podcast. Dit is Formule 1 aan tafel. Er is een vraag binnengekomen van een luisteraar, Robert Visser, via het mailadres f1aantafel@grandprixradio.nl. Max Verstappen heeft het vaak over de balans in de auto. Wat bedoelt hij daar precies mee? Gijs?
Nou, balans is natuurlijk het allerbelangrijkste wat er is. En dat kan je op allerlei manieren. Daarom zitten er 12 van die mannen achter de computer. Hè, maar wij deden gewoon het vleugeltje ietsje hoger of de camera een beetje veranderen. Maar bij die jongens is dat nog veel ingewikkelder. Maar de balans is dat die auto eigenlijk in principe altijd dezelfde drifthoeken hebben aan de voorkant en aan de achterkant. Dus dat die niet overstuurd is en ook niet onderstuurd is. Dat die aan de voorkant wegglijdt. Ze mogen best bij de ingang van de bocht. Alhoewel, Max heeft daar een hekel aan. Die wil dat hij heel goed instuurt. Dus ik heb het wel eens met hem erover gehad ook.
Ja. En hoe belangrijk is balans?
Ja, allerbelangrijkste. Want dan kan je elke bocht optimaal hard rijden. Ja. En anders, dan als je even een beetje te veel oversturen, ben je gewoon 1/2 tiende kwijt. Meteen.
Ja. Nou ja, balans is gewoon heel kort gezegd, is de auto zoals je hem als rijder wil hebben. Dus daar zoek je naar. En de ene die zoekt misschien, heeft een ander gevoel bij balans dan de ander. Binnen een team, dat weet je ook, India. Soms dan heb je met 2 rijders met dezelfde auto. Maar zeker als je op dezelfde auto ook zit, heb je toch een ander gevoel van wat je zoekt als balans. Dus het is heel kort gezegd, ja, wat je zoekt als rijder.
Ja, en dan maakt het niet uit of je eerste of tweede rijder bent ook in een team.
Nee, zeker niet. En de een rijdt meer met overstuur, glij aan de achterkant de bocht in. En de ander heeft liever dat de voorkant iets meer wegglijdt de bocht in. En zo heeft ieder zijn eigen preferenties.
Ja. Robert, dankjewel voor je vraag. Heb je ook een vraag? Mail hem naar f1aantafel@grandprixradio.nl. En misschien beantwoorden we die vraag in de komende aflevering. De kogel is zo goed als door de kerk. Lewis Hamilton heeft volgens de geruchten bijgetekend bij Mercedes. De verwachting is dat de aankondiging nog voor de Grand Prix van Nederland de wereld ingaat. Is dat een goede zaak voor Mercedes?
Jazeker. Ik denk dat Hamilton een hele goede rijder is. En de laatste tijd is hij ook een stuk beter dan George Russell. Ik denk dat hij toch wel ik wil niet zeggen comeback, maar hij viel wat terug vorig jaar. En nu zie je toch weer dat hij wel weer de leiding pakt binnen het Mercedes team. En ik hoop dat ze ook een keer terug kunnen komen. Want de strijd die in 2021 was natuurlijk fantastisch.
Ja. Is het inderdaad ook een goede zaak voor Hamilton?
Ja, ik denk het wel. Hij tekent alleen maar als hij dat ook echt wil. Dus hij gaat natuurlijk wat verdienen. Maar ik denk vooral voor Mercedes. Die willen terugkomen. Dus dan is de ervaring van Hamilton daar heel belangrijk in. In het ontwikkelen van de auto. En te zorgen dat die auto weer terug aan de top komt.
Ja, hoe kijk jij op dit moment naar Hamilton, Gijs?
Nou, ik denk dat hij het toch een klein beetje gehad heeft. Want ik hoor hier wel zeggen dat hij Russell weer verslaat. Dat heeft hij ook wel eens gedaan net, ja. Maar in principe is Russell gewoon beter als Hamilton. Of wordt beter als Hamilton.
Ja.
En zo zijn er nog een paar. Dus ik denk eigenlijk, ik snap niet goed dat hij überhaupt nog rijdt. Maar ja, hij wil het graag. Maar waarom? Mag een goede god weten.
Ja, misschien die ping-ping dus, wat we net zeiden.
Nou, daar heeft hij er meer dan genoeg.
Ja, maar goed, sommigen die denken
alleen maar meer.
Graag.
Ja, ik denk dat hij gewoon nog door wil gaan. Ja. Weet je? Ik denk dat hij gewoon puur als racer nog een paar jaar aan vast wil plakken. En uiteindelijk, natuurlijk wordt hij er goed voor betaald. Ja. Maar
wereldkampioen worden is
wellicht. Ja, weet ik niet. Ja, dat kan toch zo weer veranderen. Ja.
Nooit meer.
Nee? Hoe zit jij erin?
Als de nieuwe regels komen in 2026, dan is er weer een opening. Maar
goed, dan praat je over een periode van 2,5-3 jaar.
Ja, dus maar, niet daarvoor zou het gebeuren.
Zeker. Als Max er mee ophoudt, dan zou het kan. Ja. Heeft hij een klein kantje.
Ferrari zou hem gepolst hebben. Zou dat nog een goed huwelijk hadden kunnen worden?
Ja, kan. Ja, natuurlijk. Ja. Ja, waarom niet? Ik zou als coureur altijd graag voor Ferrari gereden hebben in mijn carrière. Ik denk dat dat fantastisch is. Het is toch iets, een bijzonder team. Maar ja, ik weet niet of dat echt een gerucht is gebaseerd op waarheid.
Ja, goed. Maar... ik geloof er niet in.
Nee?
Nee. Hamilton en Ferrari is geen goed huwelijk. Zeker niet. Niet en... de arrogante Engelsman komt even vertellen in Italië hoe het moet. Gaat niet werken.
Ik begreep dat hij het al afgezegd heeft trouwens. Maar...
goed. Mercedes lijkt het dus allemaal te gaan worden. En binnenkort komt de aankondiging dat Hamilton heeft bijgetekend bij Mercedes. Dan staat hier een fles Ferrari Trento Doc. Die kunnen we naar jou opsturen. We doen er ook nog een Flitsmeister toe bovenop. Plus een volle tank brandstof voor je auto. Het is tijd voor Raad het Autogeluid. Mario de Pizzaman is bij Paul van Bergen in Druten en staat weer naast Jan Knevel. De vraag is, hoor je hem wel of hoor je hem niet? In dit geval de auto.
Dag Jan, altijd weer een feest om mee toe te gaan.
Het is geen feest als je niet bij Jan bent geweest, hè Mario?
Bij Paul van Bergen, maar dat wisten we natuurlijk al.
Jazeker.
Favoriete autootje van Ronald Molendijk?
Ja, de K-hybrids. Dat vindt hij heerlijk om te horen.
Ja, ze mogen tegen de muur van hem, maar...
plat. Plat.
Voor 50.000 eurotjes.
Mag hij gewoon plat tegen de muur. Maak hem over, Ronald, en ik laat het geluid tegen de muur horen. Geen probleem.
Wat kun je over deze wagen verder vertellen?
Ja, dat is inderdaad een Porsche hybrid. Lekkere hoge instap. Het kenteken begint met een H.
Haha.
Haha, nee, HK.
HK. Mag ik het geluid horen?
Ik streng hem aan voor je, maar.
Als het geluid uitkomt, wees.
Laat het geluid uitkomen.
Vond ik hier niet in de hoek parkeren, want ik kreeg wat uitlaatgas in mijn snuffert.
Ja, maar dat is wel heerlijk. Hè? Een hybrid waar uitlaatgas van in je snuffert krijgt. Lekker goed voor het milieu.
Waar vinden we deze auto?
Deze vinden we op www.paulvanbergen.nl. Ja, daar vind je hem wel.
En bedankt, hè.
Jij ook.
Van welke auto was dit geluid? Stuur je antwoord naar f1aantafel@grandprixradio.nl. De winnaar van vorige week is Robert Roerig. Het geluid was dat van een Mercedes E400. Veel rijplezier. Je mag de tank van je auto helemaal volgooien bij Tink. Je krijgt ook de Flitsmeister Tour erbovenop ter waarde van 80 euro. Die voorkomt dat je te hard rijdt. En proost, want je wint ook nog de officiële Ferrari Formule 1 Trento Doc. Zoals de coureurs die ook op het podium krijgen. We gaan het eens hebben over McLaren. Dat heeft een grote stap gezet met hun Formule 1 auto's. Na het vrijgeven van het eerste deel van hun verwachte upgrade pakket tijdens de Oostenrijkse Grand Prix. Lando Norris profiteerde van de updates en eindigde als tweede in zowel de Britse als de Hongaarse Grand Prix. Norris houdt echter vol dat de manier waarop de auto moet worden bestuurd nog steeds niet past bij zijn persoonlijke stijl. En dat geldt ook voor teamgenoot Piastri. Het is niet alleen mijn smaak, het is ook die van Oscar, want we hebben redelijk vergelijkbare opmerkingen, zei Norris, toen werd gevraagd wat hij nodig had om de auto bij hem te laten passen. Hetzelfde als vorig jaar, zelfs toen Ricciardo aan het rijden was, kregen we veel soortgelijke opmerkingen elke dag, elk weekend, zo liet hij weten aan motorsport.com. Ja, hoe stel je een auto af op één coureur?
Ja, op één coureur is heel moeilijk, omdat je iedereen, net wat we zeiden in de balans, iedereen heeft zijn eigen preferenties daarin. Dus dat is heel moeilijk en de ene update zal beter uitvallen bij de ene coureur en de andere bij de andere. Alhoewel, ik denk dat het heel moeilijk bij McLaren is. Je hebt een Norris en een Piastri die het beide goed doen. Waarbij Piastri toch, wat, nou, denk ik op ervaring, het nu iets moet laten liggen ten opzichte van Norris. Maar ik moet je zeggen, hij is vreselijk snel. En ik hoop echt dat hij binnenkort zijn eerste podium pakt.
Ik vind het wel meevallen in die eigenlijk. Ik vind dat Piastri het juist beter doet dan Norris. Ik denk ook wat Norris zegt een beetje indekken is. Hè, van de auto is niet helemaal op mijn persoonlijke afgesteld. Nou, allemaal gelul eigenlijk. En ja, dat is gewoon, Piastri doet het waanzinnig. Hè. Je ziet hem dingen doen die we absoluut niet hadden verwacht vooraf aan het seizoen.
Ja, maar denk je ook een beetje dat het indek is van Norris?
Dat zou zomaar kunnen. Ik vind het een hele goeie van Bas. Ja. Want die Piastri die gaat inderdaad als een gek. En ja, de auto op jou afstellen. Volgens mij is er bijna maar één manier dat een auto op zijn hart gaat. En dan moeten de heren maar aan wennen.
Norris, en dan moeten
ze,
niet wat hem
en dan moeten ze het gewoon maar doen. En niet zeggen, ja, maar ik wil hem een beetje anders. En ik wil een beetje zus en ik wil een beetje zo. Maar in dit geval is het voor Norris vast een beetje indekken.
Maar stel dat een coureur houdt van een beetje oversturen. Hoe zorg je er dan voor dat de auto precies dat doet?
Goed, dat zijn allemaal details, weet je. Maar het gaat uiteindelijk, wat Gijs ook zegt, om de absolute snelheid. Dus ja, die Norris denkt, wat overkomt me nu?
We houden alleen op de slipschool van overstuur. Maar voor de rest... Kost het alleen maar tijd.
Ja. Nee, tuurlijk. Het is gewoon... Het gaat gewoon om de snelste ronde. En dat willen ze allemaal. En in het geval van teamgenoten is die competitie natuurlijk groot. En je ziet nu gewoon, dat had Norris absoluut niet verwacht, dat die Piastri toch af en toe even voor hem staat. Ja, dus die moet ook in de spiegel kijken. Maar dat is ook het mooie binnen zo'n team.
In de moeilijkste omstandigheden in Spa. Ja. Vond ik echt heel bijzonder.
Ja, heel gaaf om te zien.
En dat is nog onderling dan. Maar hoe vinden jullie in zijn algemeen dat McLaren het doet?
Fantastisch.
Ja, sinds de update zitten ze er gewoon bij. En ik hoop dat ze die trend kunnen doorzetten tot het einde van het seizoen.
Ja, maar goed, Norris is een beetje aan het zeuren. Zeggen jullie
het
een
niet
beetje?
Zeuren, maar het is gewoon zo typisch. Indekken. Je hoort het altijd bij die coureurs. Als het dan niet goed gaat, dan ligt het of aan de auto. En de teamgenoot, dan is het niet voor mij op mijn persoon afgesteld. Het is allemaal... Kijk, nobody cares. Hè. Het gaat uiteindelijk gewoon van... het gaat om de stopwatch. En dat is het enige wat telt. En de rest is allemaal gelul.
Ja. Zou het nog iets zijn misschien voor Red Bull een keer? Norris?
Ja,
of misschien wel Piastri?
Zeker. Nou, Norris past denk ik als persoon heel goed bij Red Bull. Hè. De uitstraling, sportief, maar ook grappig, leuk, actief, op verschillende vlakken. Dat past natuurlijk bij het Red Bull-programma in bredere zin. Dus ik zie dat als een hele goede match. En Piastri, ja, gewoon dat een goede coureur is. Maar verder vind ik het een beetje een dooie. Dus die vind ik dan weer minder passen bij Red Bull.
Ja. Ja, maar je weet het, Marco is er eigenlijk al een klein beetje mee begonnen door Nick de Vries ernaast te zetten. En waarom heeft hij dat nou gedaan? Want ik vind het ook jammer dat hij niet het hele seizoen heeft af kunnen maken. Maar hij was natuurlijk niet snel genoeg het eerste halve jaar. En er waren allerlei redenen aan te voeren waarom wel en waarom niet. Maar ze willen gewoon weten hoe goed Yuki is. Yuki Tsunoda. Want niemand weet hoe goed hij is. Omdat ze niet weten hoe goed die AlphaTauri is. Ondanks dat het een zusterteam is. Wat natuurlijk veel beter had moeten zijn. Dat is een foutje van Helmut. Van Red Bull.
Ja.
Want ze moeten zorgen dat het tweede team ook goed gaat. Maar is niet gebeurd. En nou willen ze gewoon weten hoe goed is Yuki. Nou, in het begin hebben we het even gezien. Hè, met Ricciardo. Ja. De eerste keer leek het net alsof Ricciardo de Vries was. Ja. Alleen nu bij de laatste race. Ja, is het precies andersom.
Dus wat voor zaken
krijgt Yuki? Ze weten het nog niet.
Yuki staat onder druk. Dat is duidelijk. En dat is ook mooi, denk ik. En goed. Ja. En dan
maar ze weten het nog niet.
Nee. Goed. Maar Norris of... Piastri een keer van Red Bull, die gaat ook wel zien zitten.
Ja, zeker weten. Maar net wat Bas zegt, Piastri is wel echt een dooie. En dan is Norris gewoon een leukere persoon om naast Max te zetten.
Ja, toch? Nog een nuance erin, Twan. Kijk, het gaat om de rondetijden. Ja. Dus als Piastri de absolute toptalent is, hè, die zich doorontwikkelt in het seizoen, dan zal Red Bull hem ook graag willen hebben. Hè. Dus het gaat niet om uiterlijk, maar ik bedoel meer van, hè, het zou goed passen, Norris en Red Bull.
Ja, nog één weekend te gaan. Dan is het tijd voor de Dutch Grand Prix. We kijken vooruit. En we gaan nu alvast de prognose op de race erop loslaten. We spelen de koning van de race. We stellen aan onze gasten een vraag. Maar misschien weet jij het veel beter. Gijs, gaat Verstappen de Dutch Grand Prix winnen, wederom?
Ik zou niet weten waarom niet. Want hij heeft het twee jaar achter elkaar gedaan. En redelijk makkelijk. En wat het leuke is, van twee jaar geleden... Daar heb ik wel natuurlijk naar gekeken dat hij wint... Prachtig. 8 seconden achter hem komt er een maatje. 30 seconden daarachter komt er nog één. En nummer 4 heeft een ronde achterstand. Dat heeft nooit iemand zich gerealiseerd. Zo moeilijk is Zandvoort om te racen. En als Max daar dan weer toch weer aan de top is... omdat hij nou eenmaal de top is... Ja. Zou die pech en een vleugeltje eraf... Alles kan in racerij. Maar anders wint hij gewoon.
Indy, de vraag aan jou. Zien we safety cars op de baan tijdens de race zondag? En zo ja, hoeveel?
Ja, 2.
Zo, dat is duidelijk uitgesproken. En Bas, wie staan er volgens jou op de Dutch Grand Prix op het podium?
Nou, Max Verstappen, Charles Leclerc, denk ik, en Piastri.
Oké, en een keertje geen Perez dus.
Nee, mijn vertrouwen in Perez is wat gedaald gedurende het seizoen. Dus natuurlijk, hij kan er ook staan, weet ik veel. We weten het toch niet. Maar het is, ik zou dit een leuk podium vinden. En Perez, hij staat onder druk, hè? Dus dan, je weet nooit hoe het loopt.
Praat mee via onze socials of ga naar grandprixradio.nl. Ja, dan naar die andere coureur. Nick de Vries die heeft inmiddels zijn zinnen gezet op een opleiding op Harvard. De ex-Formule 1 coureur gaat negotiation en leadership studeren. Ik wist niet dat het bestond. Hij heeft nog nooit gestudeerd. En het lijkt hem leuk omdat hij tijd en interesse heeft om andere dingen te leren naast het racen.
Nou, dit is volgens mij wat groter gemaakt dan het daadwerkelijk is. Hij doet inderdaad zo'n cursus van 2 weken. Nou, er zijn op alle universiteiten hebben tegenwoordig die online courses om jezelf te ontwikkelen. Nou, ik kan me best voorstellen dat hij zoiets heeft. Ik wil even ook iets anders doen dan racen. Maar ik verwacht hem toch wel heel snel in een Formule E-team of wellicht iets anders.
Ja. Jij kwam hem tegen bij die première vorige week. Wilde je iets zeggen?
Nee, dat was eigenlijk maar heel kort. Ja. Dus hij werd meteen weggetrokken. Dus ik heb hem alleen even gedag gezegd en een hand gegeven. En heel kort, maar niet echt, zijn niet echt de diepte ingegaan.
Maar wat is de reden dat hij niet ergens gewoon tekst en uitleg geeft over zijn kant van het verhaal?
Nou, het is wel heel pijnlijk verlopen. Dus ik kan me ook voorstellen dat hij het prettig vindt om eerst iets nieuws te hebben. Kijk, als hij niet verder komt dan ik ga een Harvard-cursus doen 2 weken. Dan is ook niet echt een verhaal. Dus ik denk dat hij wacht op een volgende stap in zijn racecarrière. En dan naar buiten treedt. En dat lijkt me verstandiger.
Denk ik ook. En in Assen was hij. Mm-hmm. En daar heeft hij zelfs nog rondjes gereden. Ik weet niet waar.
Gaf hij geen interviews.
Maar heeft hij 0 interviews gegeven? Ja, ik wou niet zeggen. Dus ja, dat vind ik eigenlijk een beetje jammer. Waarom zou hij niet vertellen wat er gebeurd is? Ja.
Maar jij zei al dat je het jammer vond, maar vind je het wel begrijpelijk?
Ja, zeer.
Ja?
Ja, gaat niet hard genoeg.
En dan
Formule 1 moet hij ook uit zijn hoofd zetten.
Ja.
Dat is jammer, maar waar? Dat is de keiharde realiteit. Maar daarom betekent dat niet dat hij nog een heleboel geld kan verdienen in de racerij, hoor.
Ja, absoluut.
Onder andere lange afstandraces. Ze hebben overal goede coureurs nodig. Ja. Maar Formule 1, keer terug. Ja, ik weet niet of hij dat wil. Maar dat zou ook kunnen natuurlijk.
Ja. In de Oekraïne, kijk jij naar zo'n bericht wat er naar buiten komt dat hij op Harvard gaat studeren?
Ja, ik denk dat dat meer een beetje opgeblazen is wat Bas zegt. En ik denk ook, hij heeft altijd een beetje de media ontweken. Ook toen hij net in de Formule 1 kwam. Is hij toch een beetje bang voor of zo om daar iets over te vertellen. En er staat natuurlijk een heel groot kruis nu boven zijn hoofd. Als afgekeurde coureur. En dat is natuurlijk helemaal niet fijn. Dus ik snap het aan de ene kant wel dat je een beetje terugtrekt. Alleen ik zou wel gewoon duidelijk naar buiten brengen van joh, dit is wat ik wil gaan doen. Hier wil ik nu op gaan focussen. Ik weet dat hij in de LMP2 toen heel hard ging in Le Mans. En daar heeft hij het al heel goed gedaan. Dus genoeg kans in de autosport. En hij kan daar zeker nog geld in verdienen.
Ja, had zijn middelbare school nooit afgemaakt. Dus misschien ook nog wel kans op een diplomaatje.
Ja. En je hebt natuurlijk de hypercars in Le Mans. En dat is nou niet meer 1 merk of 2 merken. Maar er zijn nu in één keer, weet ik veel, 6, 7 merken.
Ja.
Dus ze willen allemaal goede rijders hebben. Dus hij komt overal aan de bak.
Volgende week zijn we er weer. Dan vanuit Zandvoort. Een extra lange podcast die geheel in het teken staat van de Dutch Grand Prix. Diverse gasten schuiven aan. Waaronder algemeen directeur Dutch Grand Prix Robert van Overdijk. Erik Weijers komt langs. Chief Sporting Officer Circuit Zandvoort. Ronald Molendijk en nog veel meer gasten. Dit was Formule 1 aan tafel. Redactie Sjaak Beumer. Vormgeving en montage Mark Westhuis. En draaiboek en productie Mario de Pizzaman. Mijn naam is Twan van Peperstraat en blijf nog even hangen voor de bonus.
Dit is de grootste Formule 1 podcast. Formule 1 aan tafel.
Het ziet er weer geweldig uit. Wat heb je voor ons klaargezet hier?
Ik heb hier een heerlijke Korean fried chicken. Crispy gamba's. De normale oestertjes en de steak tartar, Spanje tuna, ebimaki met verse wasabi en komkommer. Geniet ervan, eet smakelijk.
Dankjewel. Gijs, wat is nou het allermooiste en grappigste van een Formule 1 race op Zandvoort?
Ja, het enige wat ik in elk geval nog weet, omdat ik natuurlijk de oudste ben hier aan tafel, kan ik ook het langste terug. Nou, dat was in 1948. Was ik met mijn vader en mijn broer van 11. Op rij 14 van de Stenen Tribune, nadat ik thuis eindeloos gezeken had om mee te mogen. Nou, toen zei mijn vader, nou vooruit, dan mag jij ook mee.
Die kleine mag mee.
Ja, die kleine mag mee. En dat was nog een meneer Van Haren van de Knak, die dan de vlag zwaait. Maar toen was het dus niet bij de Grand Prix, maar bij de 500cc race. Ze hadden zo'n Cooper-race. En er stond nog een monteur met zijn voet op de eerste rij, notabene. Gewoon met zijn poot op het wiel. En die Van Haren met zijn klompvoet, die deed gewoon de vlag omhoog. En die ging de vlag naar beneden. Die vet flikkert zo ondersteboven. En volgens mij is hij niet doodgegaan. Maar ze hebben ook niet over hem heen gereden. Maar zo amateuristisch als het was in 1948. Maar ja, dan race 120 gemiddeld. Dat doe je nu met elke kever. Dus,
Let op. Alle gebruik van hetgeen in deze podcast, F1 aan tafel, wordt opgemerkt, is ongeoorloofd. Zonder expliciete schriftelijke toestemming te zaken verkregen van Grand Prix Radio. Met inachtneming van een duidelijke, deugdelijke bronvermelding met link.